Geliefde broeders en zusters hier in de kerk en allen die thuis via de kerkradio of livestream meeluisteren, van harte welkom in deze eredienst. Vanmiddag wordt de dienst geleid door dominee A. Versluis uit Ede. De schriftlezing vanmiddag is uit de profetie van Jesaja, hoofdstuk 45, de versen 5 tot en met 22. Het thema van de preek luidt: God die zich verbergt. Mededelingen namens de kerkraad. In deze dienst zijn er een drietal collecten. Eerste collecte bestemd voor de kerk. Tweede collecte voor de kerkelijke kassen. Met name het deputaatschap, onderlinge bijstand en advies. En de derde collecte is voor het bouwfonds. U kunt uw gaven op de bekende wijze overmaken. De schoolpsalm vanmiddag is psalm 127 vers 1. Daar beginnen we mee. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Ons begin staat in de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. De drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen uit psalm 42, de versen 1 en 3. Een psalm die zingt over het verlangen naar God en naar zijn huis. Goed om daar juist in deze tijd ook van te zingen. Het heigend herde jacht ontkomen scheelt niet sterker naar het water dan mijn ziel verlangt naar God. Maar ook de oproep om omhoog te zien. Mijn ziel wat buigt u neder. Hoop op God. Psalm 42, vers 1 en 3. Bij de kerk van alle tijden en wereldwijd doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna zingen wij op Psalm 48 vers 6. Want deze God is onze God, hij is ons deel, ons zalig lot. Psalm 48 vers 6 zingen we na de geloofsbelijdenis. Ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Wij openen de schriften en we lezen vanmiddag het woord van God door de profeet Jesaja, hoofdstuk 45, vers 5 tot en met 22. Jesaja 45, vers 5 tot en met 22. Ik lees u eerst vers 1 om de context van het hoofdstuk te begrijpen. Jesaja 45, vers 1. Zo zegt de Heere tegen zijn gezalfde, tegen Kores die ik vastgrijp bij zijn rechterhand, om de volken voor hem neer te werpen. Om de lendenen van koningen zal ik ontgorden, om deuren voor hem te openen, poorten zullen niet gesloten worden. En dan vanaf vers 5. Ik ben de Heere en niemand anders. Buiten mij is er geen God. Ik zal u, Kores dus, omgorden, hoewel u mij niet kende. Opdat men zal weten van waar de zon opkomt tot waar ze ondergaat, dat er buiten mij niets is. Ik ben de Heere en niemand anders. Ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep het onheil. Ik, de Heere, doe al deze dingen. Druip hemel van boven en laat de wolken gerechtigheid uitgieten. Laat de aarde zich openen. Laat de wolken heil voortbrengen en laat de aarde tegelijk gerechtigheid doen opkomen. Ik, de Heere, heb het geschapen. Wee hem die het tegen zijn formeerder opneemt. Een potscherf tussen aarde scherven. Zal het leem soms tegen zijn formeerder zeggen, wat maakt u? Of zal uw werk zeggen, hij heeft geen handen? Wee hem die tegen zijn vader zegt, wat verwekt u? Of tegen diens vrouw, wat baart u? Zo zegt de Heere, de Heilige van Israël, zijn formeerder. Ze hebben mij naar de toekomstige dingen gevraagd, aangaande mijn kinderen. Zou u mij bevel geven aangaande het werk van mijn handen? Ik heb de aarde gemaakt en ik heb de mens daarop geschapen. Ik ben het, mijn handen hebben de hemel uitgespannen en aan heel zijn sterrenleger geef ik mijn bevelen. Ik heb Kores doen opstaan in gerechtigheid en al zijn wegen zal ik recht maken. Hij zal mijn stad bouwen en hij zal mijn ballingen vrijlaten zonder betaling en zonder geschenk, zegt de Heere van de legermachten. Zo zegt de Heere, de arbeidsopbrengst van de Egyptenaren en de koophandel van de Koeshieten en de Sabeërs, mannen van grote lengte, zullen naar u overgaan en zullen van u zijn. Zij zullen u navolgen, in boeien zullen zij overkomen en voor u zullen zij zich buigen. Zij zullen u smeken en zeggen, voorzeker, God is bij u en niemand anders. Er is geen andere God. Voorwaar, u bent een God die zich verborgen houdt, de God van Israël, de Heiland. Zij allen zullen beschaamd en ook te schande worden. Tezamen zullen zij met smaad weggaan, de makers van afgodsbeelden. Israël echter wordt door de Heere verlost, een eeuwige verlossing. U zult niet beschaamd en niet te schande worden, voor eeuwig niet, nooit. Want zo zegt de Heere die de hemel geschapen heeft, die God die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft, hij heeft haar gegrondvest. Hij heeft haar niet geschapen opdat zij woest zou zijn, maar hij heeft haar geformeerd opdat men erop zou wonen. Ik ben de Heere en niemand anders. Ik heb niet in het verborgene gesproken, in een duistere plaats op aarde. Ik heb tegen het nageslacht van Jacob niet gezegd, zoek mij tevergeefs. Ik ben de Heere die gerechtigheid spreekt, die bekend maakt wat billijk is. Verzamel u, kom, treed er samen naar voren, u die bent ontkomen aan de heidenvolken. Zij weten niets, zij die hun houten beelden ronddragen of een God aanbidden die niet verlossen kan. Maak bekend en breng naar voren, ja, beraadslaag samen. Wie heeft dit van oudsher doen horen? Wie heeft dat van toen af bekend gemaakt? Ben ik het niet, de Heere? Buiten mij is er geen andere God, een rechtvaardig God, een heiland. Er is niemand behalve ik. Wend u tot mij, word behouden, alle einden der aarde, want ik ben God en niemand anders. Tot zover de schriftlezing. Ik bedien u vanmiddag het woord van God uit het gedeelte dat we gelezen hebben, wel uit vers 15, Jesaja 45, vers 15. Voorwaar, u bent een God die zich verborgen houdt, de God van Israël, de Heiland. Voor we daarna luisteren, willen we samen in Gods aangezicht zoeken in het gebed. Laten we samen bidden. Heilige, drie enige Heere, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij komen tot u aan het begin van deze dienst. En wat past het ons om u te danken voor de zegen die u geeft, dat u ons samenbrengt onder uw woord, hier in de kerk of thuis met ons verbonden. We bidden u ook om uw zegen over de middelen, de techniek die daarvoor nodig is. En we danken u ook dat wij die middelen mogen hebben. In andere tijden was dat anders. Voor zoveel broeders en zusters elders op deze wereld zijn deze middelen er helemaal niet. Heer, en tegelijk beseffen we ook de beperktheid daarvan. Het gemis van de onderlinge ontmoeting. De lofzang met elkaar. In uw huis zijn om uw woord te horen. Heer, we bidden u om uw nabijheid. Het staat u immers niet in de weg om te werken. Daar bidden we u bovenal om. En we bidden u voor onszelf om kracht en rust, om concentratie, om trouw. Heere, wilt u door alles heen doorgaan met uw werk? En wilt u ons door deze omstandigheden ook bij u brengen, ons laten zien wat u ons te zeggen hebt? Ons ook stilzetten bij onze kwetsbaarheid en afhankelijkheid van u. Wij vinden zoveel dingen gewoon en vanzelfsprekend, terwijl we nu merken dat dat helemaal niet zo is. Heer, wilt u ook vanmiddag in ons midden zijn? Geeft u ons wat we nodig hebben bij het brengen van uw woord, bij het luisteren. U kent onze harten, u weet ook wat we nodig hebben, ieder persoonlijk. Wilt u zelf uw woord voor ons openen? En open ons hart voor uw woord, zodat uw woord daar binnenkomt. Dat het ons laat zien wie u bent en wie wij zijn, wat we nodig hebben. Heer, leer ons ook zo over u denken en u zo aanbidden, zoals u werkelijk bent. Niet als een afgod, een God die wij zelf bedenken of vormen naar ons beeld, maar zoals u werkelijk bent, de levende God, de Almachtige. Heer, we bidden u in het bijzonder voor hen, voor wie deze tijd extra zwaar valt. Door de omstandigheden thuis, door eenzaamheid, door ziekte of psychische moeite. Heer, wilt u dan ook bijzonder nabij zijn? Wilt u kracht geven om het vol te houden, als dat soms zo zwaar kan zijn? Geeft u dat we ook elkaar niet vergeten, maar omzien naar elkaar. Heer, we bidden u voor uw kerk, voor deze gemeente. Wilt u ook hier het werk in de gemeente zegenen? Geeft u de kerkenraad wijsheid om de gemeente voor te gaan? We bidden u voor dominee Van der Reen en zijn gezin. Wilt u zijn werk hier ook tot zegen laten zijn? We bidden u ook voor de kerken waarin u ons een plaats geeft. Wilt u ons ook als kerken bewaren bij uw woord en bij elkaar? We bidden u ook voor de generale synode die deze week weer vergadert op digitale wijze. En we bidden u ook voor de dingen die op dit moment nog niet besproken kunnen worden. Wilt u ook daarin de weg wijzen? Het is uw kerk immers, niet de onze. Wilt u ook zelf uitkomst geven en doorgaan met uw werk? We bidden u voor uw kerk wereldwijd, in ons land, maar over heel deze aarde ook. Zegent u het werk van zending en evangelisatie. Zegen de verkondiging van het evangelie onder uw volk Israël. Wilt u ook daar zicht geven op de Messias die gekomen is en die alles volbracht heeft. We bidden u voor ons land, voor onze overheid, in een tijd met zulke ingrijpende beslissingen. Wilt u wijsheid geven? Geeft u uw zegen over al die maatregelen? Wilt u een omkeer geven ten goede? We bidden u ook voor hen die werken in de zorg, alles wat er op hen afkomt. We bidden u voor de kinderen en de jongeren, als het ook voor hen een moeilijke tijd kan zijn. We bidden u voor heel deze wereld, een wereld met zoveel verdriet en ellende. Heere, ontferm u. Wilt u vrede geven? En leer ons te midden van alle moeite uitzien naar uw koninkrijk. Als er werkelijk vrede zal zijn, als de aarde vol zal zijn van de kennis van u. Heere, laat uw koninkrijk komen in ons hart, in onze gemeente. En eens volkomen als u terugkomt. Heere, maak ons daarvoor bereid. Leer ons daarnaar verlangen. Heere, wilt u zo ook vanmiddag in ons midden zijn? Neem alles weg wat ons hinderen kan. Wilt u het werk van de boze afbreken? En zegen uw woord tot eer van uw naam. Wij vragen het van u, alleen uit genade. Om Christus wil. Amen. Gemeente, wij zingen als inleiding op de prediking uit Psalm 77, vers 6 en vers 8. Een psalm die ook zingt over de moeite met Gods weg, de worsteling daarmee. Zou God zijn genade vergeten, nooit meer van ontferming weten? Heeft hij zijn barmhartigheid vergeten? En tegelijk ook de belijdenis: heilig zijn, o God, uw wegen. Wie is een God als gij? Psalm 77, vers 6 en vers 8. Gemeente na de preek zingen we op 130 vers 3. Ik blijf de Heere verwachten. Ik hoop op zijn onfeilbaar woord. 130 vers 3 zingen we na de preek. Gemeente en alle die met ons verbonden zijn. Jongens en meisjes, jullie doen vast wel eens verstoppertje. Dat kun je tenminste thuis doen in deze tijd. En dat kan leuk zijn. Als je een heel goed plekje weet om je te verstoppen, zodat je bijna niet te vinden bent. En het kan leuk zijn als je hem dan een keer bent, als het je toch lukt om iedereen te vinden. Maar soms lukt dat niet, of is dat moeilijk. En dan kun je bijvoorbeeld vragen of iemand een geluidje wil maken. Laat eens wat van je horen. En als het echt helemaal niet lukt, ja, dan geef je het op. Maar stel je nou eens voor dat je iemand niet kunt vinden en je roept dat jullie stoppen en hij komt maar niet. En je moet misschien wel weg of jullie gaan eten, dan is het na een poosje niet leuk meer. En je weet ook niet wat er aan de hand is. Hoort hij je dan niet? Of is iemand misschien in de kast in slaap gevallen? Of is er wat gebeurd? Ja, en gaan zoeken helpt niet zoveel. Want dat was nou net niet gelukt. Als iemand zich verstopt heeft en hij wil niet tevoorschijn komen, dan is het na een poosje niet leuk meer. In de tekst van vanmiddag gaat het ook over iemand die zich verbergt, die zich verstopt heeft. En dat staat er over God. Kan dat ook dan? Dat de Heere God zich verstopt, dat je hem niet kunt vinden. En wat moet je dan? Thema voor de preek is God die zich verbergt. God die zich verbergt. En we zien twee dingen. Als eerste hij verbergt zich. En als tweede hij komt. Hij komt tevoorschijn. God die zich verbergt. Hij verbergt zich en hij komt. Hij komt tevoorschijn. Kun je God vinden? Kun je hem altijd vinden? Wat zou je zeggen als je kinderen dat vragen? Of de buren? Als we de tekst van vanmiddag lezen, dan kun je op die vraag blijkbaar niet zomaar ja zeggen. En misschien herken je dat ook wel. Waar is God nu dan, in deze tijd, waarin we weer thuis zitten, met nog meer beperkingen? En er zijn vast wel mensen voor wie dat prima is, maar voor heel veel mensen is het zwaar, teleurstellend. En je bidt om een omkeer en het wordt nog moeilijker. En blijkbaar kan het dus, zegt onze tekst, dat God zich verbergt, zich verstopt. Maar wat betekent dat? Nou, Jesaja bedoelt kennelijk niet dat God dan alleen maar kwaad of onheil brengt. Of dat hij zijn volk straft. Want als je het hele hoofdstuk leest, Jesaja 45, en Jesaja zegt dat allemaal in heel mooie, beeldende taal, dus je moet het vaak wel goed lezen om te begrijpen wat hij bedoelt. Maar als je het hele hoofdstuk leest, dan gaat het juist over de verlossing, de bevrijding van Israël. Het begint met koning Kores of Cyrus, de koning van het Perzische Rijk. De Israëlieten waren in ballingschap gevoerd, eerst het 10-stammenrijk in het noorden door de Assyriërs, daarna het 2-stammenrijk Juda door de Babyloniërs. Maar die wereldrijken die verdwijnen ook weer een keer. En Jesaja profeteert over het rijk dat na Babel komt, Perzië. En de naam van de koning staat er al bij, of die is later aangevuld. Koning Kores of Cyrus, die neemt Babel in en die neemt eigenlijk heel dat Babylonische rijk over. En dat Perzische rijk is nog weer groter. En koning Kores van Perzië laat de Joden die in ballingschap zijn weer naar huis gaan. Aan het begin van Esra lees je dat bijvoorbeeld. De ballingschap is voorbij. Ze mogen weer terug naar het beloofde land. Ze kunnen de tempel in Jeruzalem weer opbouwen. Israël wordt door de Heere bevrijd, verlost. En je zou toch zeggen, dan laat de Heere toch heel duidelijk zien dat hij er is. Hij maakt zich juist bekend. Hij openbaart zich. Hij bevrijdt. Jawel. Maar dat gaat op een manier die zo vreemd, zo ongedacht, zo raadselachtig is. Want eerst heeft God zijn volk wel overgegeven. Het land werd ingenomen, Jeruzalem en de tempel zijn verwoest. Wat een slachtoffer zullen die oorlogen en de deportaties niet gekost hebben. En generaties kinderen groeien op in een vreemd land, ver weg bij de dienst van God in de tempel. En in heel die tempel is er niet meer. En zeker, dat kwam er niet zomaar. Dat was een gevolg van Israëls eigen zonde. Jesaja zegt dat later ook een keer. Uw zonden maken dat God zich verbergt, zodat hij u niet hoort. Als God zich verbergt, dat kan het gevolg zijn van ons eigen leven, van zonde, dat je niet naar God wilt luisteren. En toch geeft de Heere zijn volk niet voorgoed over. Maar dan komt die bevrijding uit de ballingschap. En ook dat is zo anders dan Israël gedacht had. Want wat zouden ze verwachten bij zo'n verlossing? Zou dat niet hetzelfde zijn als bij de uittocht uit Egypte? Een overwinning op de vijanden. Iemand zoals Mozes, die hen door de woestijn leidde. Met water onderweg, met brood uit de hemel. Maar wat gebeurt er? Er komt geen nieuwe Mozes die Israël uitleidt. Maar het gebeurt op bevel van een heidense koning. Het hoofdstuk begint ermee dat de Heere spreekt tegen zijn gezalfde. Tegen Kores. Voor de Joden was dat meer dan schokkend, gemeente, om te horen. Gods gezalfde, dat was toch hun koning? De koning op de troon van David, de koning die Gods belofte had. En nu wordt dit gezegd over een heiden, nota bene. Iemand die God helemaal niet kent. Het staat erbij. Gods gezalfde, dat is geen tweede Mozes of een nieuwe David, maar een heidense heerser. En die terugkeer uit de ballingschap, dat is dan ook geen overwinning op de vijanden, zoals bij de uittocht uit Egypte. Koning Kores is zo goed om hen te laten gaan. Dat past in zijn politiek om de volken weer terug te laten keren naar hun eigen land. Hij stuurt hen terug. Maar hij blijft wel de baas. En de Joden mogen dan wel terugkeren naar hun eigen land. Maar ze blijven een kleine provincie van het Perzische Wereldrijk. Er komt in Jeruzalem echt geen nieuwe koning. Er is voor Israël geen eer te behalen. Dus ja, de Heere verlost hen. Maar zo totaal anders dan verwacht. Op een manier die mensen nooit zouden bedenken. Jesaja verkondigt aan de ene kant dus bevrijding. De Heere verlost zijn volk. Maar aan de andere kant is dat op een manier die tegen alle menselijke verwachting ingaat. Geen mens kan dit spoor volgen. En dat brengt Jesaja tot die uitroep in onze tekst. Voorwaar, u bent een God die zich verborgen houdt. Er is onder uitleggers wel discussie wie dit nou eigenlijk zegt. Zijn dit nou woorden van de profeet zelf? Of is dit iets wat het volk Israël zegt? Of nog sterker, zijn het andere volken die dit zeggen? En dan hoeft het dus ook niet per se waar te zijn als die andere volken dat zeggen. Maar het lijkt me toch waarschijnlijker dat dit een uitspraak van Jesaja zelf is. Juist omdat hij God aanspreekt. Zo bent u, zegt hij tegen de Heere. U was niet zomaar een keer verborgen, een incident. Maar u bent een God die zich verborgen houdt. Zoals het bij de levende God hoort, dat hij bevrijdt, dat hij redt, verlost. Zo hoort het ook bij hem dat hij zich verbergt. Soms als antwoord op onze zonde. Maar dat niet alleen. U bent een God die zich verborgen houdt. Kan dat dus blijkbaar? Dat je God wel zoekt, maar niet kunt vinden. Kan het dat je wel bidt, maar geen antwoord krijgt? Het was voor Israël niet te begrijpen, niet te volgen hoe de Heer hen verloste. En misschien heb je zelf ook wel zulke vragen. Waarom heb ik mijn lieve man of vrouw verloren? Waarom is mijn vader er niet meer? Of een goede vriend? Waarom krijgen wij geen kind, terwijl we daar zo intens om gebeden hebben? En kinderen en jongeren kunnen dingen hebben die ze niet begrijpen. Waarom het moeilijk is op school? Misschien ben je verdrietig door hoe het thuis is op dit moment. En waarom zitten we in deze situatie? Als land, als kerk, persoonlijk. Het duurt zo lang en het lijkt zo uitzichtloos. En misschien valt het je door de eenzaamheid of door andere zorgen zo ontzettend zwaar. We hadden gehoopt dat het beter werd, maar er kwam een lockdown. En misschien bid je wel om kracht, maar blijft het voor je gevoel zo akelig stil daarna? Of je kunt je als jongere of oudere afvragen of God er wel is. En waar hij dan is. Waarom is het niet veel duidelijker te zien dat hij de levende God is? Zodat iedereen dat weet. Waarom? En heeft het eigenlijk wel zin om dat te vragen? Want is er wel iemand die je hoort? Of verstopt hij zich? Ik stel die vragen, gemeente. Deze tekst stelt ze ons. Niet om je aan het twijfelen te brengen, maar juist om je echt houvast te laten vinden. Zulke vragen zijn er in ons leven immers, en anders komen ze wel een keer. Maar wat moet je dan? Hoe kom je dan verder? Dan is het zo ontzettend belangrijk dat je vanuit de Schriften gezien hebt wie de levende God is. Wat kun je van hem verwachten, zogezegd? Nou, daar hoort ook deze boodschap bij. Dat hij zich verbergt. In onze tijd gaat het voor veel mensen bij geloof vooral om troost, om bemoediging, om geborgenheid. Een God die altijd bij je is, die je troost en bemoedigt. En als je het moeilijk hebt, dan bid je en dan krijg je antwoord. En vaak haast meteen. Maar is dat hoe God is? Zeker wil hij bij je zijn. En wil hij nieuwe kracht geven. Maar is God er vooral om mij te helpen, te bevestigen, te bemoedigen en liefst wel direct? Wordt God dan niet, met eerbied gezegd, de grote therapeut die altijd voor je klaarstaat, altijd een bemoedigend woord voor je heeft? Het is zo belangrijk hoe wij over God denken, gemeente. Zou dat soms ook niet veel te gladjes zijn? Oppervlakkig, goedkoop. Alsof het vanzelf spreekt dat God met je is. Alsof dat natuurlijk is. Ken je hem dan wel echt? Hebben wij recht op antwoord? En als je opgroeit met zo'n beeld van God, alleen maar positief en geborgenheid, hoe moet het dan als je ouder wordt? En je komt in botsing met de rauwe werkelijkheid van het leven. Zo'n geloof houdt het dan niet. En daarom is het zo belangrijk, gemeente, hoe wij over God denken en spreken. Thuis, wat je kinderen op school meekrijgen. Wat je leest en luistert en zingt. Ik heb heel wat mensen gesproken die vertelden, er gebeurden dingen in mijn leven en ik kan het niet rijmen met een God die liefde is. Of ik heb God wel gezocht, ik heb gebeden, maar ik kreeg geen antwoord. En toen ben ik maar gestopt. Maar was je dan wel bij het goede adres? Je kunt dat hebben soms, hè, dat je op zoek bent naar een adres en je kunt het niet vinden. Het huis lijkt onbewoond of het nummer bestaat helemaal niet. Maar sta je dan soms bij het verkeerde nummer of in de verkeerde straat? Was de levende God er werkelijk niet? Of viel alleen je eigen beeld van God in duigen? Want kijk eens in de schriften hoe de levende God mensen opzoekt en met hen omgaat. Neem nou Abraham. God roept hem weg uit zijn land, weg bij zijn familie. Hij moet alles achterlaten, zijn schepen achter zich verbranden. Hij weet niet waar hij heen gaat. En hij heeft geen kind, geen toekomst. En wat geeft God hem? Zijn belofte. Ik zal met u zijn. Ik zal u zegenen. Ik zal u tot een groot volk maken. En jarenlang moet Abraham het daarmee doen. Alleen die belofte. Meer niet. Hij moet wachten. 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 En de Heere geeft hem een keer een bemoediging door hem op de sterren te wijzen. Maar dan moet hij nog steeds vertrouwen op Gods woord. Hij heeft nog steeds niks in handen. En zo'n bijzondere bemoediging, dan lezen we in die 25 jaar dat hij moet wachten voor de geboorte van Isaac. Een paar keer van. Niet dagelijks, meteen, maar een paar keer in al die jaren. En dan krijgt hij eindelijk een kind. En dan krijgt hij de opdracht om het te gaan offeren. Het aan God terug te geven. Wat is dat voor een weg die God met Abraham gaat? Wat is dat voor een God? U bent een God die zich verborgen houdt. Ik denk dat Abraham er meteen mee in zou stemmen. En tegelijk houdt God hem vast. Dat ook. Wij willen zo graag antwoorden hebben. Maar als je leest in de psalmen of in Job, dan vind je nog veel meer vragen die gesteld worden. Indringende vragen. En die mag je blijkbaar stellen. De Heer heeft als voorbeeld voor ons laten opschrijven. Waarom, bidden de psalmdichters vaak, waarom verlaat u mij? Waarom vergeet u mij? Hoe lang duurt het nog voor u eindelijk eens komt om al dat onrecht in mijn leven en in deze wereld recht te zetten? En Job stelt hoofdstukken lang diepe vragen aan God. Waarom bent u zo ver? Waarom zwijgt u? En Psalm 77, we zongen daaruit. Daar worstelt de dichter met Gods leiding. Bent u soms vergeten om genadig te zijn? Heeft uw belofte soms een houdbaarheidsdatum? Is de hemel in lockdown gegaan? Op slot. Uw weg was in de zee, eindigt die psalm. De kinderen zijn vast wel eens aan het strand geweest. En als het dan een beetje mooi weer is, niet al te koud, dan is het natuurlijk heerlijk om een beetje door het water te lopen. Als je dan zo'n heel stuk langs de waterlijn loopt, net zo'n beetje in het water natuurlijk. En je keert dan weer terug. En je keert dan om en je gaat weer terug. Kun je dan je eigen spoor nog volgen? Nee. Dat is helemaal weggespoeld. Je vindt je voetstappen echt niet meer terug in het water. Nou, zo was Gods weg, zingt die dichter. Zijn weg was in de zee. Zijn voetstappen waren niet bekend, die kon je niet vinden. En tegelijk leidt hij zijn volk wel. Zo was Gods weg met Abraham, met Asaf en zelfs met zijn eigen zoon. Toen Christus op deze wereld kwam, was het toen te zien dat God zelf in hem neerkwam. Nee toch. De Heer had zulke heerlijke beloften gegeven. Immanuel, de beloofde koning op de troon van David. En wat zie je? een tienermeisje met haar verloofde. Een baby in een voerbak. Zo gewoon. Zo arm. Dat God zelf naar deze wereld kwam, had al geen mens kunnen bedenken. Maar dan zo laag, zo nederig. Zijn komst was verrassend, schokkend zelfs, voor de Joodse leiders van die dag. En dat loopt later uit op de ultieme schande en vernedering van het kruis. En ook als Christus opstaat uit de dood en als zijn evangelie over heel de wereld klinkt, dan is het nog verborgen. Wij zien nog niet dat alle dingen hem onderworpen zijn, zegt de Hebreeënbrief. Zijn koninkrijk is niet van deze wereld. En daarom is het toch te begrijpen, gemeente, dat de psalmdichters vragen hebben. Dat ze worstelden met God. De Heere volgen, dat is niet een pleziertochtje op een mooie zomerdag. Maar veel vaker een weg door de storm. En levend geloof kent aanvechting. Worstelt met God. De wereld om ons heen lijkt zo vaak niet te passen bij wat God beloofd heeft. Maar tegelijk is dat voor het geloof wel een worsteling met God. Niet een koude constatering. Geen excuus om zonder God verder te gaan. Maar een worsteling voor zijn aangezicht. Zoals Jacob met God worstelde bij de Jabok. Ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. En in die worsteling leer je ook wie de levende God werkelijk is. U bent de God die zich verborgen houdt. God is de heilige, de soevereine. En dat is het eerste antwoord wat onze tekst in die worsteling geeft. Hij is God. Wij niet. De levende God is zo oneindig veel groter dan wij. Wie was erbij toen hij de aarde schiep en toen hij de sterren door het heelal strooide? Wie kon het bedenken hoe hij zijn volk verloste uit Egypte en uit de ballingschap? Wie kan het bevatten dat die heerlijke God die het heelal omspant zo klein als een voerbak werd? De tekst van vanmiddag wijst ons onze plaats, gemeente. Als wij bidden en we krijgen niet direct antwoord voor ons idee, zit daar vaak ook niet stiekem de gedachte achter dat God blij mag zijn dat wij hem zoeken. Maar hoe vaak heeft hij niet geroepen? En waren wij nergens te vinden? Jesaja zegt het hier ook in vers 9. Zal het leme, de klei tegen de pottenbakker zeggen, wat doet u? De Heere is God, wij niet. En zo beleidt Jesaja hem hier, ook als hij zich verbergt. Hij is soeverein. De Heere staat niet in onze dienst. Hij is er niet om onze wensen te vervullen en onze vragen meteen te beantwoorden. Hij is de heilige. Engelen bedekken zich voor hem. Jesaja valt voor hem neer. Hij schept het heelal. En hij vaagt volken weg zoals je een stofje wegknipt. Wie zijn wij dan met onze grote mond? En als je dat gaat zien, dan moet je bij alles wat je niet weet en begrijpt, en wat misschien wel altijd een worsteling blijft, maar dan moet je ook leren zwijgen. Dat moest Job leren. Zo keert het bij Asaf om. Jesaja aanbidt God, ook in zijn verborgenheid. Hij is God, wij niet. Maar de levende God is niet alleen verborgen, een groot mysterie of zo. Hij spreekt ook en hij komt. Dat is het tweede, hij komt tevoorschijn. Want de tekst gaat nog verder. U bent een God die zich verborgen houdt. De God van Israël, de Heiland. De God van Israël, dat is God die zich geopenbaard heeft. Hij heeft zich bekendgemaakt aan Israël. Hij heeft aan Mozes zijn naam verteld. Ik ben die ik ben. Ik ben erbij. Hij is verborgen, maar hij is er wel. Gods verborgenheid is geen afwezigheid. De Heere heeft zich aan zijn volk geopenbaard. Hij heeft Abraham geroepen, zijn belofte gegeven en die belofte vervuld. Hij heeft Israël verlost uit Egypte en geleid door de woestijn en door de geschiedenis. Hij heeft zijn wil bekendgemaakt. Hij laat zich aanroepen door zijn volk. Hij is aanspreekbaar dus. En er zijn zoveel voorbeelden uit Israëls geschiedenis van mensen die dat gedaan hebben. Die met hun moeite en met Gods verborgenheid naar hem toe zijn gegaan. Die het zoeken niet hebben opgegeven, maar die zijn blijven roepen en worstelen net zo lang tot de Heere zich weer liet vinden. En mensen hem dieper leren kennen. Zoals Jacob met God worstelde bij de Jabok, aan de grens van het land. Ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. En dan verliest God het. En dan zegent hij Jacob met een nieuwe naam. Ook al betekent dat tegelijk dat hij voortaan hinkend door het leven moet. De God van Israël is de God die zich bekend maakt. Die juist niet verborgen blijft. Soms even. Later zegt Jesaja dat hoofdstuk 54. In een stortvloed van grote toorn heb ik voor u mijn aangezicht een ogenblik verborgen. Maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij over u ontfermen. Zegt de Heere, uw verlosser. Een ogenblik toorn. Maar een leven van goede tierenheid. En bij hoe de Heere zich bekend maakt, hoort ook zijn belofte. Dat hij niet beschaamt wie hem zoeken. Vers 17. Israël wordt door de Heere verlost. U zult niet beschaamd worden. Voor eeuwig niet. Nooit. Hij is de God die hemel en aarde geschapen heeft. Om daar mensen te laten wonen. Om ze te brengen tot de erkenning dat hij alleen God is. En dan vers 19. Ik heb niet in het verborgene gesproken. U bent een God die zich verborgen houdt. Maar hij heeft niet in het verborgene gesproken. Er zijn wel verborgen dingen, dingen die bij de Heer horen, dingen waar wij als mensen niet bij kunnen. Maar de Heer heeft zich in zijn woord ook geopenbaard. En alles wat wij weten moeten, dat heeft hij gezegd. Zijn woord is geen geheime boodschap die bijna niemand weten mag of niemand weten kan. En de Heer heeft tegen het nageslacht van Jacob ook niet gezegd, zoek mij tevergeefs. Je kunt mij wel zoeken, maar je moet het maar afwachten of dat je me ook vindt. Nee. De Heer heeft zijn woord duidelijk bekendgemaakt. Het heeft zin om God te zoeken. Hij kan ook doen wat hij wil. Want hij heeft alle macht. En hij doet wat hij belooft. Je kunt op zijn woord aan. Hij is anders dan die afgoden die wel van alles vragen. Maar die je niet kunnen helpen. Die altijd meer wil hebben. En de ene keer dit en de andere keer dat. De God van Israël is te vertrouwen. Hij spreekt. Hij spreekt. Hij laat zich vinden. U bent de God van Israël. De God die een zondig volk uitkiest. Met hen meetrekt. Onder hen wil wonen. De verborgen God blijft niet op een plaats waar niemand hem vinden kan. Omdat het te hoog is, omdat wij mensen daar niet bij kunnen. Maar hij komt neer onder Israël. Hij komt zo laag neer dat hij zelf op deze aarde komt. Hij wordt vlees en bloed. Eén van ons. En zo gaan zijn beloften in vervulling. Zo is hij de heiland, de beloofde verlosser, de verborgen God, is tegelijk Immanuel, God met ons, zo dichtbij als maar mogelijk is. En zo laag dat de armsten en de kleinsten bij hem kunnen. Hij is een God die zich verborgen houdt. Maar niet een geheime God. Niet een God op afstand. Niet een God van wie je maar moet afwachten of die luistert en helpt. Hij is de God van Israël. Hij heeft zich aan een volk van zondaren verbonden. En hij belooft dat wie het van hem verwacht niet beschaamd wordt. Hij spreekt luid en duidelijk. En het is niet te vergeefs om hem te zoeken. Ja, en wie roept de Heer dan allemaal? Wie mogen er dan tot hem komen? Alleen Israël? Of alleen bepaalde mensen? Of alleen uitverkorenen? Nou, bij welke tekst je daar ook over kunt twijfelen. Maar hier niet. Vers 22. Wend u tot mij. Word behouden. Alle einden der aarde. Daar hoort iedereen bij. Daar valt niemand buiten. Dat is een oproep dus voor u en jou en mij. Wend u tot mij. Word behouden. En waarom? Niet om wie ik ben, maar om wie hij is. Want ik ben God en niemand anders. Als de Heer nou zo laag neerkomt, gemeente, dat hij zich zo bekend maakt en laat vinden, zodat je hem haast niet kunt vinden. Luisteren wij dan wel naar hem? Kinderen, er zijn wel eens mensen die een vraag stellen en dan meteen weglopen. Of die een vraag stellen en ondertussen zelf maar door blijven praten. Hoor je dan het antwoord? Ik denk het niet. Want dan luister je niet. En misschien zeg je dat zelf wel eens, of zegt iemand anders dat. Je stelde net een vraag. Wil je ook het antwoord horen? Het is vanmiddag ook een vraag aan ons allemaal. Luisteren wij naar wat de Heer ons te zeggen heeft? En als de Heer nou zo benadrukt hoe graag hij gevonden wordt, als ik het eens zo mag zeggen. De Heer wil niet winnen met verstoppertje. Helemaal niet. Hij wil heel graag gevonden worden. Zoeken wij de Heere wel? Hij roept ons juist, kom tevoorschijn. Adam, waar ben je? Waar bent u? Waar ben jij? En is dat niet des te meer reden om te blijven zoeken, te blijven bidden en worstelen? Tot je hem gevonden hebt. En als je kracht daarvoor op is, dan mag je ook die van hem vragen. Want hij is de God van Israël, de heiland, de redder, de verlosser. Daar klinkt de naam Jezus al in door. In hem is God neergekomen. Als dat geen openbaring is. Niemand heeft ooit God gezien, schrijft Johannes aan het begin van zijn evangelie. Dat kon ook niet. Geen mens kan God zien en leven. Niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. In de kribbe van Bethlehem, in Jezus van Nazareth, in de lijdende knecht, zie je wie God is. En hij is juist zo gekomen. Als heiland. Hij die kwam om te zoeken en te redden wat verloren was. Kon God zich rijker openbaren dan door zijn eigen zoon te zenden. Daarom kan Paulus later ook schrijven. Wat eeuwenlang, wat generaties door verborgen is geweest. Dat is nu geopenbaard. Gods heil is zichtbaar en tastbaar geworden in de Heere Jezus Christus. Maar ook zijn weg is menselijk gezien zo vreemd, zo onbegrijpelijk. De hoge God kwam neer op aarde, maar het was niet te zien. Eerder het tegendeel. En Jesaja profeteert even later over de lijdende knecht, die zijn gezicht niet verbergt voor smaad en speeksel. Hij verbergt zich niet voor het lijden dat op hem afkwam, dat over hem kwam, dat hij op zich nam. Als God ooit dieper is neergekomen en zich ergens verborgen heeft, dan in het lijden van zijn eigen zoon. Als er ooit een moment was dat alles verkeerd ging, dat het helemaal voor niets leek, dat de Satan het leek te winnen, dan toen wel. En God zweeg. Hij hield zich verborgen voor zijn geliefde zoon. En die worsteling met Gods weg, zo'n zware, zo'n onbegrijpelijke weg, die was er ook voor hem. Hij bad in Gethsemane: kan het alstublieft niet anders, Vader? Maar niet mijn wil, uw wil geschieden. En hij riep aan het kruis: waarom, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat mensen dat nou doen, maar u. En dat u zich nu van goddeloze afkeert, maar van mij, uw enige zoon. Christus bad waarom? Dan kun je dus nooit meer zeggen dat wij dat niet mogen vragen. Jezus Christus heeft al onze waaroms tot de zijne gemaakt in dat kruiswoord. Dat was de diepste verborgenheid, het kruis. De Godverlatenheid van hem die zonder zonde was. En tegelijk is dat ook de plaats waar het diepste heil bewerkt wordt. Mensen gaven het op. De Satan leek het te winnen. Maar intussen was God bezig aan de verlossing van zijn volk. Hij die geen zonde gekend heeft, heeft God zonde voor ons gemaakt. Hij nam de zonde op zich om die te verzoenen, om die weg te doen en vrede met God te maken. En dat is het derde antwoord wat we in deze tekst horen. Hoe kan God zich nu verborgen houden? Het eerste was: hij is God, wij niet. Dat wijst ons onze plaats. Het tweede was: hij is de God van Israël, de God die zich openbaart. Luisteren wij wel. Het derde is: hij is de heiland. Wie hem zoekt, wordt niet beschaamd. Hij roept alle einden der aarde om in hem behouden te worden. De Heere verlost, ook als hij zich verbergt. Ook als zijn weg in je leven zo zwaar is, zo zwart, zo onbegrijpelijk. Is hij de heiland? Zijn eigen zoon ging zo'n diepe weg. Oneindig dieper nog dan welke weg wij ooit moeten gaan. En daarom kan hij meelijden met al onze zwakheden. Want hij kent ze als geen ander. En juist zijn lijden bracht verlossing teweeg. En door zijn lijden is er verlossing voor mensen die geen weg meer zien. Dat God toen zweeg, zal hij zeker horen en antwoorden wie hem zoeken. Dat heeft hij beloofd. Wij begrijpen Gods wegen zo vaak niet. Mijn wegen zijn hoger dan uw wegen, zegt Jesaja later. Gods wegen zijn hoger. Dat betekent niet lastiger, moeilijker, maar zo oneindig beter. En als God dan komt, en hij is gekomen in zijn zoon en hij komt. Als God dan komt hij ook werkelijk. En dan verlost hij ook. Dan brengt hij niet een beetje bemoediging, zodat je door kunt modderen. Maar dan komt hij echt bevrijden. Echt verlossen. Hij is de heiland die redt. En wat is dat een reden om te blijven zoeken naar God. Op hem te wachten. Met hem te worstelen. Eerder in Jesaja staat dat prachtig, hoofdstuk 8 vers 17. Ik zal de Heere verwachten. Die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. Op hem zal ik hopen. Daar ook dus God die zich verbergt. Maar het is geen reden om moedeloos te worden, om het op te geven, maar juist een reden om hem te verwachten, om nochtans te blijven hopen op God. Van de almachtige God mag je verwachting hebben. Op de God van Israël kun je vertrouwen. Dat heeft hij alle eeuwen door getoond. Op u, mijn heiland, blijf ik hopen. Dan kun je ook niet meer over hem blijven praten. Dan moet je tot hem gaan. Als je op iemand kunt blijven wachten, dan op hem, die bij zijn komst ook alle heil meebrengt. En bij hem is ook kracht om te wachten. En hij belooft dat hij komt, dat hij zeker verlost wie op hem hopen. Kom, o kom, Emmanuel. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Trouwe en genadige Heere, leer ons zo ook wachten op u. Wachten te midden van de moeite misschien. Wachten vol verlangen, maar wel wachten op u. Heere, wilt u uw woord zegenen, geef dat het vrucht draagt in ons leven. We bidden u dat bijzonder als we in zo'n situatie zijn, dat u zich verbergt, dat we geen uitweg lijken te zien, dat onze krachten kortschiet. Heere, leer ons dan nochtans te hopen op u. En wilt u ook kracht geven om te wachten, om het vol te houden. Heere, leer ons u ook kennen zoals u werkelijk bent. Niet naar wat wij ervan maken, maar hoe u zich bekend maakt. Heere, bewaar ons voor een verkeerd beeld van u. Voor een geloof dat het niet houdt. als de storm van het leven komt. Maar leer ons houvast vinden bij u, de levende God, die te vertrouwen bent, die niet beschaamt wie u zoeken, die dat beloofd hebt, die het getoond hebt, alle eeuwen door, en het heerlijkst in uw eigen Zoon. Heer, wilt u zo met ons gaan als we hier vandaan gaan? Wist u met ons het verdere van deze dag en ook in de week die voor ons ligt? Geef dat uw woord ook met ons meegaat. En laat ons u zoeken, met u worstelen, op u hopen, totdat u komt en alle heil meebrengt. Uw komst is het die ons heil volmaakt. Neemt u alles weg wat niet goed was, ook van deze dag en in deze dienst. En hoor ons gebed alleen uit genade, alleen om Christus wil. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de Here en zijn dienst. De wijze die u in deze tijd bekend is, maar wel iets wat ook bij de eredienst hoort. Wij zingen tenslotte uit Psalm 30, vers 2 en 3. Mijn God, gij hebt me uit mijn klacht genezen. En Psalm zingt, Gods gunstgenoten geeft lof de Here die eeuwig leeft. En daar staat het ook tegenover elkaar, een ogenblik in zijn toorn, maar een leven in zijn gunst. Zijn gunst verduurt een eeuwig leven. Psalm 30, vers 2 en 3. Thank you. Ga heen in vrede, ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.